Goedemorgen gemeente, welkom in deze eredienst in de Grote Kerk van Gorinchem. U en jullie thuis en wij hier in de Grote Kerk. Vanochtend mogen we de Heere God loven en prijzen en toegerust en bemoedigd worden. Wellicht stuit u bij toeval op deze dienst via YouTube of kijkt u regelmatig mee als gast. In deze crisistijd gebeuren wonderlijke dingen. Jezus is Heer, Hij heeft de dood overwonnen. Vanmorgen leidt onze oud-predikant, dominee de Groot uit Ede, de dienst. Vanmorgen gaan de bloemen als felicitatie van de gemeente naar het echtpaar Rijnbrand Dijkstra. Zij vieren op 17 april dat ze 50 jaar getrouwd waren. We danken God voor alle zegeningen die Hij hen gegeven heeft. Ook bidden we om zijn nabijheid bij het ouder worden. Van harte gefeliciteerd. Ook deze morgen mogen we onze gaven weer geven. Er zijn 3 collectedoelen deze zondag. De eerste is de diaconiecollecte voor Dorcas. De collecte voor de kerk is de tweede. En de derde collecte is voor de wijkas. En de zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van Henriette Smit in Frankrijk. De QR-codes komen na de dienst in beeld en staan ook aanklikbaar op onze website. U kunt zelf het bedrag kiezen. En via tussenrekeningen komt uw gave op de goede bestemming. Van harte aanbevolen. Misschien heeft u in deze tijd behoefte aan een gesprek. Of aan praktische hulp. Vanwege de eenzaamheid of vanwege de spanningen die deze situatie met zich meebrengt. In de weekbrief van deze week staan de gegevens van onze pastorale ouderlingen en diakenen. Aarzel niet om met hen contact op te nemen. Ook vanmiddag hebben we weer een eredienst als gemeente. En dan gaat onze wijkpredikant dominee IJzinga voor. De uitzending begint om 16:45 vanuit de Grote Kerk in Gorinchem. Laten we nu de dienst beginnen met het zingen van de prachtige berijming van Psalm 63, vers 2 en 3. Mijn leven lang wil ik u prijzen, uw naam aanbidden. Want gij voedt mij met uw kracht. Gij schenkt mij moed. En in vers 3 zingen we, waar zich uw vleugels breed ontvouwen, zing ik mij van mijn zorgen vrij. Mijn ziel, Heer, is u zeer nabij. Door uw hand word ik vastgehouden. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Zullen wij stil zijn voor God? Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, die het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Mogen vanmorgen onze dienst houden. Het is wat anders dan anders. Ik heb het voorrecht dat ik vaak in deze kerk heb mogen voorgaan. En eigenlijk begin je dan altijd toch ook even met rond te kijken. En een beetje met je wenkbrauwen mensen te knikken, te groeten. Dus ik doe dat nu maar op deze wijze. U allen hartelijk gegroet, natuurlijk eerst in de plaats van de Heere God, maar ook persoonlijk. En we hopen dat we toch vanmorgen kunnen luisteren. In deze tijd hebben we het ook zo nodig om woorden van de andere kant, woorden van God te horen. En ook te zingen samen. Ik hoop dat u thuis ook op de bank of waar ook goed kunt meezingen. Eerst Psalm 103. Psalm 103 uit de oude berijming, het vijfde en zesde vers. Ik dacht ook wel in de psalm voor deze tijd. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. En ook zo hoog zijn troon mocht boven de aarde wezen. Psalm 103, vers 5 en 6.
Slam.
Wij willen ons voor God verootmoedigen vanmorgen. Altijd goed om dat te doen aan het begin van een eredienst en ook terugzien op de afgelopen week, alles wat in ons leven ook passeerde. En Salomo heeft in 2 Kronieken 6 een smeekbede. U weet misschien bij de opening van de tempel, toen bad Salomo voor het volk en hij voorzag ook allerlei situaties die in het volksleven konden gebeuren, net als wij ook vandaag meemaken. En 2 Kronieken 6 vers 28, daar bidt hij: als de hemel gesloten is en als er geen regen komt. Dat is bij ons ook alweer een maand dat er geen regen is. Omdat ze tegen u gezondigd hebben, Salomo legt ook een verband, en zij op deze plaats bidden, uw naam belijden en zich van hun zonde bekeren, omdat u hen vernederde, luistert u dan in de hemel en vergeef de zonde van uw dienaren en van uw volk Israël, want u leert hun de goede weg waarop ze moeten gaan. En geef regen op uw land dat u aan uw volk als erfelijk bezit hebt gegeven. Als er honger in het land is, als er pest is, als er korenbrand, meeldauw, veldsprinkhanen, dus in Afrika, sprinkhanen en zwermsprinkhanen komen. Als zijn vijanden hem benauwen in het land met zijn steden, als er welke plaag of welke ziekte dan ook komt. Elk gebed, elke smeekbede die er zal zijn van ieder mens en van heel het volk, van uw volk Israël, als een ieder zijn plaag en zijn pijn erkent en naar dit huis zijn handen uitstrekt, luistert u dan vanuit de hemel, uw vaste woonplaats. Vergeef en geef een ieder naar al zijn wegen, u die zijn hart kent. U alleen kent immers het hart van de mensenkinderen, opdat ze u vrezen en in uw wegen gaan, al de dagen dat ze leven op de grond die u aan onze vaderen gegeven hebt. En zelfs ook wat de vreemdeling betreft, die niet tot uw volk Israël behoort, maar uit een ver land komt omwille van uw grote naam en van uw sterke hand en van uw uitgestrekte arm. Wanneer ze komen en uit dit huis hun gebed richten, luistert u dan vanuit de hemel, vanuit uw vaste woonplaats, en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot u roepen zal, opdat alle volken van de aarde, dus ook hier in Nederland en waar ook, uw naam kennen en u vrezen, zoals uw volk Israël. En erkennen dat uw naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb. Tot zover deze teksten over de verootmoediging. En ik stel u voor dat wij ook een vers zingen. Heer, ik kom tot u. Dat is een prachtig lied altijd om ons voor God te verootmoedigen. Reinig mijn hart. Reiniging, besmetting. Hoor je vandaag veel, maar reiniging van je hart en van je leven door het bloed van Christus, dat hebben we nodig. Heer, ik kom tot u.
mij tegemoet, nu ik me tot u keer en maak alles goed. Zie me.
Fijn dat we toch ons koor hebben vanmorgen, hè, om te zingen. Kerkenraad, we zijn toch met ongeveer 12 discipelen. En vooral is vanmorgen toch ook woord van onze God hier. Misschien dat u deze dagen daar toch wel extra in leest. Hè. Je zoekt toch allerlei passages die gaan over, soms over eenzaamheid, benauwdheid, spanning, zorg. Nou, daar heeft de Bijbel best heel veel over te zeggen. Want u moet ook niet denken dat de mensen in de Bijbel het altijd makkelijk hadden en alles maar voor de wind ging en successtory, dat is het niet. Dus onze situatie komt best in de Bijbel ook terug. We zullen ook straks lezen, maar zullen we eerst samen bidden ook om de hulp en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere God, in de stilte van deze kerk en in onze huiskamers komen wij bij u. Wij schuilen bij u. Als de dingen zo anders gaan dan ieder verwacht had. Als inderdaad de wereld soms stilstaat. En dan nemen wij onze toevlucht tot u, o God. Wij kunnen wel weer denken en rekenen hoe het nu is, hoe het straks zal zijn en hoe het zal gaan, maar wij weten dat u de God bent die dezelfde bent, de God van Israël, de Vader van de Heer Jezus, die niet verandert, bij wie geen schaduw van omkeer is. En wij mogen nog de psalm 103 zingen, de psalm van vergeving. U kastijdt ons inderdaad, u straft ons misschien ook. Maar niet naar onze zonden, want u handelt nooit. En dat woordje mogen we dan wel eens onderstrepen. U handelt nooit met ons naar onze zonden. Onze zonden kunnen ons aanklagen, ook vanmorgen. We hebben allemaal genoeg aan onszelf en we hoeven niet naar andere mensen te wijzen. Maar wij mogen de toevlucht nemen tot u met soms met een bevend hart en met veel zorg en spanning, onzekerheid. Maar wij komen bij u, o God, wat is dat toch geweldig. Als u er toch niet zou zijn. Mijn God, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw, maar daarom in deze kerk mag ook vanmorgen weer lezen uit die Bijbel van u. En is er misschien toch wel weer iets wat ons raakt en wat we net nodig hadden. Of een lied dat we zingen, een psalm, een regel. De Heer wil erin meekomen, ook voor de kinderen en de jongeren, soms de allerkleinste die thuis meeluistert. Misschien een kind, Salome, dat zomaar speelt in de kamer, terwijl de anderen willen luisteren. Maar ook de grotere kinderen, de pubers, Lisanne, Deborah, Greet, Jasper, Harm en wie ze ook zijn. Waar ze ook zitten. Heren, we zijn toch verbonden met u, gelukkig. Neem weg wat in de weg staat. Verenig ons hart tot de vrezen van uw naam. Wij bidden voor allen voor wie deze weken zo moeilijk zijn. Thuis of elders. Heren, wij vragen om uw zegen als we de Bijbel lezen vanmorgen. Als we gaan nadenken over het woord van u. Zegen ons hier in de kerk en thuis. En kom ermee alstublieft ook de verkondiging in andere landen. Want in Afrika of andere landen is het vaak nog weer veel moeilijker. Wij hebben nog de verbinding met internet en op allerlei manieren. Maar elders is dat niet zo. Uw kerk ook in de vervolging. Misschien hebben we daar nu wat een idee van. Wat dat betekent als je niet samen mag komen in vrijheid. We bidden voor al die mensen, onze broeders en zusters, in de verdrukking, in de benauwdheid. Wil bij ze zijn, o God, wil bij zijn met uw volk Israël. Zegen ook daar de verkondiging onder Joden en Heidenen, omdat we samen komen aan de voet van het kruis van de Heer Jezus Christus, onze enige heiland, ook op deze zondag na Pasen. Laat de vreugde van Pasen ook vanmorgen mogen doorbreken in onze harten, in ons leven. Hoort u ons bidden. In Jezus' naam. Amen. Ik heb vanmorgen twee stukjes uit het Johannes-evangelie. Johannes. Eerst Johannes 16. U weet wellicht, dat zijn de afscheidsredenen van de Heer Jezus, Johannes 16. En dan net na Pasen wordt dat ook vervuld. Johannes 16. Vers 20. Dat is een aangrijpende aankondiging. Voorwaar, ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden. En u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Waarin een vrouw baart, kind ter wereld brengt, heeft zij droefheid of pijn, maar omdat haar tijd gekomen is. Maar wanneer ze het kind gebaard heeft, denkt ze niet meer aan de benauwdheid. Vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien. En uw hart zal zich verblijden. En niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En dan Johannes 20. En daar denken we ook over na. Johannes 20. Vers 19. Johannes 20, vers 19. Toen het nu avond was op de eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zijde zien. De discipelen dan werden verblijd toen ze de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen. En zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Tot zover de schriftlezing en we willen hier dus zo ook over nadenken. voor de kinderen thuis. Misschien kunnen die hier wel een tekening van maken van dit schriftgedeelte. Het lijkt me niet zo moeilijk om, ja, die verschijning van de Heer Jezus met die bange discipelen. En dat dat dan ineens zo verandert, dat ze dan toch weer blij worden. Dus ik zou zeggen, kinderen, als je een tekening maakt, en dan kun je dan met mij toesturen als je wil. De groot streepje blok, apenstaartje, solcon.nl. Dus dat is te onthouden, hè? Schrijf maar even op. De groot, gewoon streepje blok, apenstaartje, solcon.nl. Dan hoop ik jullie mooie tekeningen wel te ontvangen. We zullen eerst nog zingen uit Psalm 119. Of schoot gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119, het derde vers. We gaan nu luisteren naar de verkondiging en daarna zingen wij Vrede zij u, gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. Dat lied past precies bij de tekst van vanmorgen. Gemeente, jongens en meisjes, ouderen samen verbonden toch vanmorgen door het woord van God. Je leert in deze tijd weer nieuwe woorden. Bijvoorbeeld dat woord lockdown, ik had daar eigenlijk tevoren nooit van gehoord. En zeker niet intelligente lockdown. Combinatie. Of het woord sociale distantie. Of anderhalve meter afstand samenleving. Of anderhalve meter afstandseconomie. Zo leer je dus steeds maar weer nieuwe woorden. Bij lockdown moet je dus binnen blijven. Dat begrijpt u. Blijf binnen. Dat woord heb ik ook zo vaak gehoord via de media. Gesloten deuren. En dan begrijpt u het al wat. Dan kom ik bij Johannes 20. Als het nu avond was, op de eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus. Gesloten deuren op paasavond in Jeruzalem. Vandaag zijn er ook heel wat gesloten deuren en afdelingen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Uit angst voor het virus. Hier is het uit angst voor mensen. Uit angst voor de Joden. Want ze hadden de Heer Jezus gehaat. En nu ook zijn volgelingen. Vandaag in China is het soms nog net zo. Of in Somalië. Als men al samenkomt. Dan achter gesloten deuren. Want er is controle van de staat. Er is een streng beleid tegen de christenheid. Wij zijn vanmorgen ook heel anders bij elkaar dan normaal. Maar gelukkig is er geen geheime politie of zo die ons zou kunnen oppakken. Gesloten deuren, dus letterlijk, eerst maar letterlijk, maar ook figuurlijk. Dat je je hart hebt afgegrendeld, dat je muren om je hart hebt, dat je je door allerlei omstandigheden afsluit voor anderen, dat je je gevoelens niet durft te laten zien, dat je in die zin toch ook wel wat angst hebt, omdat er misschien zoveel in je leven is gepasseerd. Je durft daar zomaar niet mee voor de dag te komen. Het kan dat het bij u zo is. Onze kleine kinderen, die vanmorgen bij ons zijn in zekere zin, die zingen wel eens, hè? De allerkleinste zingen straks maar eventjes met elkaar. Zit je deur nog op slot? Doe hem open voor God. Want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen. Een prachtig kinderlied. Ik denk ook even aan dat andere lied. Aan de deur van 's harten woning klopt des hemels bruidegom. Hij klopt, hij zegt: doe mij open, laat mij binnen. Maar hoe dan? Ja, dit is dus het eerste. Achter gesloten deuren. En dat is nog wel de situatie op de avond van Pasen. Vanwege de vrees voor de Joden. Het lijkt eigenlijk allemaal triest en voorbij, alsof het nooit Pasen geweest is. Maar gelukkig is deze angst en deze onzekerheid niet het laatste. Want het is Pasen geworden. Jezus leeft. Jezus leeft in eeuwigheid, werd gespeeld. En daarom staan er drie of vier dingen vanmorgen. En die vind ik toch wel heel bijzonder. Er staat hier in Johannes 20. Kwam Jezus. Toen die deuren dicht waren. Jezus en hij staat in het midden en hij zegt vrede. Zij kwam Jezus, dat is jongens en meisjes. Ja, daar hadden ze helemaal niet mee op gerekend. Dat is een complete verrassing. Wij rekenen er misschien ook niet op vanmorgen. En toch, dat is ook mijn gebed voor u en voor mij, kwam Jezus. Hij komt dus, ja, ondertussen met een verheerlijk lichaam, want hij is de koning van Pasen. Maar hij komt door de gesloten deuren heen. Compleet wonder. En dat kan ook vandaag. Door gesloten harten heen. Hoe dan vandaag, zegt u? Vandaag? Ja, want jij zit thuis, je zit op de bank of op je stoel. Je zit niet in de kerk vanmorgen, tenminste de meeste niet. En je zegt misschien, ja, in de kerk. Ja, in de kerk, daar komt Jezus, in de kerk. We zitten met elkaar en worden paasliederen gezongen. En dan komt Jezus. Maar nou zit ik helemaal alleen op mijn kamertje. Of ik zit samen met mijn broer en mijn zus. Kan Jezus dan ook nog komen? Kan dat? Zeker door het woord. Hè? Wij zeggen wel eens, een beetje klassiek gezegd, hij komt in het gewaad van zijn woord. Of door zijn woord en geest. Zo komt hij. Kwam Jezus. Hoe vaak is dat niet gebeurd bij jou en bij mij? Dat Jezus kwam. Als een verrassing. Ja, vaak inderdaad in de kerk. Vaak als je op een Bijbelkring samen praat. Of in een wandeling met iemand samen. Hè, dan ga je net als de Emmausgangers. Als je gaat samen en je bent een beetje verdrietig. Je bent je geloof kwijt. En er stelt allemaal niks meer voor. En dan komt Jezus. Als die derde, hè. Dat vind ik altijd het bijzondere van een pastoraal gesprek. Dan is dat soms onzichtbaar. Is die derde is er toch en die komt er toch bij. Kwam Jezus. Of bij de avondmaal. Dan is hij dus soms ineens in die tekenen van brood en wijn. Kwam Jezus. In het meest gesloten hart. Kwam Jezus en dan staat hij in het midden. Ook iets om even op te letten. Kijk, Jezus staat nu een beetje aan de rand. De zijlijn. Maar centraal in het midden. Dus hij wil, jongens en meisjes, niet een klein plekje in ons leven hebben. Zo'n beetje aan de rand. Nee, hij wil het middelpunt zijn. Hij is er niet alleen voor noodgevallen. Hij is niet alleen voor tijden van crisis. Of als het op school allemaal niet zo goed gaat. Hij wil er altijd zijn, erbij zijn. Het middelpunt van ons verlangen. Dat wil hij zijn. Als hij in het midden is, moet u ook opletten, dan wil dat ook zeggen dat hij voor iedereen even dichtbij of even veraf was. Kijk, er waren 10 discipelen op dit moment. Maar nu hoeft Petrus of Thomas niet te zeggen, ja, Christus was mij meer nabij dan jou, Johannes. Nee, allemaal gelijk. Vandaag zouden we zeggen, 1,5 meter afstand van iedereen. En Jezus is in het midden. Hij is het stralende middelpunt. En dan zijn wij in de kerk allemaal en helemaal op hem gericht. Dan is er geen onderlinge naijver of afgunst of eerzucht. Want het gaat dan helemaal om hem. Jezus kwam. Hij stond in het midden en hij zegt, vrede zij u. Hij spreekt dus zijn stem, hè? Belangrijk. Zijn stem. Hij spreekt. En hij zegt vrede, eirene of shalom. Shalom, dat is eigenlijk de gewone vredegroet. Maar het gaat hier toch wel ietsjes dieper, dacht ik. Zoals bij ons in de kerkdienst aan het begin wordt ook altijd gezegd, genade zij u en vrede. En u voelt wel, dat is toch niet zomaar een doorsneegroet. Want waarom gaat het dan dieper? Wel, er staat bij, in vers 20, dit gezegd hebbende toonde hij zijn handen
en zijn zijde. Dus dat is visueel onderwijs. Nu aan de 10 discipelen en straks nog die 11e met Thomas erbij. Dan zegt de Heer Jezus: Thomas, kijk maar. Mijn doorboorde handen en mijn doorboorde doorstoken zijde. Dat zijn dus de tekenen van zijn lijden en de tekenen van zijn kruis. En dat wil zeggen, zo is er verzoening en vrede bewerkt. En dan is er echte vrede, vrienden. Jesaja had het al gezegd, hè, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Vrede, zei u. Voor u, voor jou. En hij toont zijn handen en zijn zijde. Het is belangrijk, gemeente, om Goede Vrijdag en Pasen dus bij elkaar te houden. Pasen is ook weer niet los verkrijgbaar. Pasen is de toepassing van Goede Vrijdag. En dat zien we hier gebeuren. En daarom geldt het woord van Paulus in Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En wat hij zegt in Efeze 2, hij, Christus, is onze vrede. En dat wil hij ook vandaag zijn. Dat zegt Christus. Hij kwam, stond in midden. Vrede, zei u. Hij toont zijn handen en zijn zijde. En dan de reactie van de discipelen. Er staat in vers 20. Zijn discipelen verblijden zich toen ze de Heere zagen. Dat is een mooi woordje, het woordje blijdschap. Toen ze de Kyrios zagen, nou zat er niet dat toen ze Jezus zagen, maar toen ze de Heere zagen, de koning, de overwinnaar van Pasen. Want ze hadden er niet meer op gerekend. De discipelen hadden geen verwachting. En toch kwam die blijdschap. De Heer Jezus had het gezegd, Johannes 16. Ik heb u dat voorgelezen. Hè? Een vrouw, als ze een kind ter wereld moet brengen, heeft ze pijn, barensweeën, smart. Maar, zegt de Heer Jezus, dan is het nog niet afgelopen, want die vrouw verwacht dat kind en ze ziet er naar uit. En wanneer zou het nou geboren worden? En dan is er blijdschap. En denkt ze niet meer aan de benauwdheid, omdat er een kind, een antropos op de wereld is gekomen. En de Heer Jezus zegt dan zal niemand die blijdschap van u wegnemen. Dan is er dus permanente, duurzame blijdschap. Na de droefheid komt de blijdschap. En het kan bij ons ook zo zijn. Tijden van droefheid hebben we allemaal wel. Maar Psalm 42 zegt, Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. De discipelen werden verblijd toen ze de Heere zagen. Dan wordt je angst weggenomen en je krijgt blijdschap. Dat is bijzonder. Ik hoop dat wij er ook op deze dagen iets van ervaren, van die blijdschap. Want dan, zegt vers 21, dan zegt de Heer Jezus nog een keer, vrede zij u. Moet je ook opletten, zegt hij dus twee keer. Ook niet toevallig. Hij groet dus twee keer. Vrede zij u. En waarom zou hij het dan twee keer gezegd hebben? Waarom denkt u? Nou, ik denk omdat ze het nodig hadden. De eerste keer was het misschien toch nog niet zo diep doorgedrongen. Er was misschien toch nog wel een zekere spanning en een zekere onrust en vrees en angst. En dan nog een keer. Vrede, zei u. Ik denk dat wij het eigenlijk elke zondag nodig hebben. Die herhaling, hè? Genade, zei u, en vrede. Want ik ben het zo weer kwijt soms. Of er passeren dingen die ik helemaal niet plaatsen kan. En wat is het geweldig als de Heere God dan toch weer met die vrede komt, ook vanmorgen. Nog een keer, ik zeg het je nog een keer, zegt de Heer Jezus. Vrede, zei u. Vrede door het bloed van het kruis, door Christus. Juist als jij met die onvrede zit en met die spanning, die angst. Vrede, zei u. En de Heer Jezus herhaalt dat ook in verband met dat volgende. Want dan staat er, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. De Heer Jezus spreekt hier dus ineens over de zending. Je zou zeggen, moet dat nu? Want ja, de discipelen zaten toch als bange vogeltjes achter die gesloten deuren. En dan ineens toch over die zending beginnen. Die zending, dat sommigen van u zijn ook in zending geweest en weten daar ook van. En we hebben allemaal een zendingsroeping. Maar het is wel een hoge roeping, daar zijn we het wel over eens. En als ik dit lees, dan zit ik altijd met dat woordje gelijk of zoals. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Want ja, kun je dat nou vergelijken? Hè? Moet u het even proberen te wegen vanmorgen? Zoals de Vader mij gezonden heeft, zegt Christus, zend ik jullie. Nou, ik denk altijd zoals de Vader Christus heeft gezonden, dat is zo uniek en zo bijzonder. Dat overtreft toch alles. En dat is ook zo in zekere zin. Maar toch is er een doorlopende lijn, zegt hier het Johannesevangelie. Die verticale lijn, laat ik maar zeggen, en die horizontale lijn, die zijn toch nauw met elkaar verbonden. Gelijk mij de Vader zond, zend ik, en dan staat er ego in het Grieks, dus met nadruk, zend ik, zegt de Heer Jezus, de koning van Pasen, zend ik, ook jullie. Dus jullie moeten zendelingen worden. Jullie moeten erop uitgaan. Jullie mogen niet hier blijven zitten achter die gesloten deuren. Er is voor jullie een hele grote taak weggelegd. Zendeling worden. Vandaag met de crisis komen zendelingen soms terug. Hè? U volgt dat, hoop ik ook wel. Ja, moeten ze nou in bepaalde landen blijven, in Nepal of Nicaragua? Of is het te gevaarlijk, want daar komt ook de virus en de corona. Is het dan toch niet beter om toch weer in Nederland te zijn of toch maar blijven in Congo? Ik las dat de zendelingen in Congo op hun post blijven. Zendeling heb je natuurlijk ook in Nederland, hè? Zending in Nederland. Wij hoeven niet allemaal de oceaan over te steken. Je hoeft alleen maar de straat over te steken vaak. Want er wonen heel veel mensen die de Heer Jezus niet kennen. Of missionair verhuizen, las ik van de week. Een brochure is er gemaakt dat je bijvoorbeeld de Bijbelbelt verlaat en dat je in de Randstad gaat wonen of Rotterdam, in een multiculturele wijk. Dat kan trouwens ook hier in Gorinchem. Om dan ook weer een zendeling te zijn. Hè? Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Maar zegt u, ja, hoe moet dat dan? Want ik kan dat niet van mezelf. Nee, dat konden de discipelen ook niet. En daarom staat er met nadruk, zend ik, noemde dat al, ego, zend ik, je moet altijd wel beseffen, die jou gezonden heeft, zend ik ook u. De zending is geen hobby van mensen. Het is geen avontuur. Maar het is een zaak waar Christus zelf garant voor staat. Zending is ook niet direct een zaak van geschiktheid. Maar het is een zaak van beschikbaarheid. Ik hoorde dat pas in Zeist, Gert van der Bos dat had gezegd in een kerkdienst. En daar woont ook een, want familie van mij woont ook een nichtje. En dat zat ook vaak te denken over zending. En toen raakte haar dat hij zei, het is geen kwestie van geschiktheid, maar van beschikbaarheid. En dat sloeg bij haar naar binnen. En je hoopt ze naar Jordanië te gaan, Deo Volente, in dienst van Interserve, in dienst van de zending. Want daar is nog een vacature die ook precies bij haar paste. Zend ik ook u, maar hoe dan? Wel, er volgt nog wat. Want zending, lieve mensen, is niet alleen iets van de Vader en van de Zoon, maar het is ook iets van de Heilige Geest. En daarom staat er in vers 22, nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zij ontvang de Heilige Geest. Jezus blaast op de discipelen. Dat zal vandaag denk ik niet mogen. Met de afstand, 1,5 meter afstand, het gevaar van besmettingen, noemt u maar op. Maar toen wel. Blazen, dat doet hier denken aan Genesis 2. De Heere God die blies in de neusgaten van Adam, zodat hij ging leven. En er wordt ook vaak vertaald, verwezen naar Ezechiël 37. Dan is daar die vallei met die dorre doodsbeenderen en zullen die beenderen nou nog gaan leven? Ja, want de geest blaast in de beenderen en ze worden levend. Wonderlijk. Christus blaast op de discipelen. En dat betekent dus leven, adem, bezieling, inspiratie. Het staat er ook bij, ontvang de Heilige Geest. De Heilige Geest, veel mensen zitten daar wel eens mee. De Heilige Geest is de adem van God. Leven van God. Dat hij ons inblaast. De Heilige Geest mag je, vind ik ook wel mooi, mag je ontvangen. Hè? Er staat hier het woordje ontvangen. Nou, voor ontvangen hoef je niet zoveel te doen. Dan moet je alleen maar je hand ophouden. Ontvangen, dat is een geschenk. De discipelen ontvangen de Heilige Geest. Dit wordt wel eens genoemd. Dat dit een soort klein Pinksteren is, een soort voorschot van voor Pinksteren. En dat dit een beetje is Pasen en Pinksteren op één dag. Inderdaad, de Heilige Geest. Die is onmisbaar, voor ons allemaal. Toen mijn moeder nog leefde, zei ze vaak tegen me, Hans, bid om de Heilige Geest. Want die hebben we nodig. Of je nou dominee bent, of gemeentelid, doet er allemaal niet toe, of zendeling. Wat moeten we zonder de Heilige Geest? De Heilige Geest is die levend maakt, die je bezieling geeft. En anders blijft het allemaal dood en gesloten. En die vrouw in Ede die ik sprak op huisbezoek, ik vroeg aan die mevrouw, wat vindt u de mooiste psalm in de Bijbel? En toen zei ze heel spontaan, zonder te denken, och schonk gij mij de hulp van uw geest. Ik vond dat wel mooi, ik ben het eigenlijk nooit vergeten. Ze wist, die Heilige Geest, die is nodig. Ontvang de Heilige Geest, want dan ben je toegerust. Waartoe dan? Nou, dat is het. Vers 23, als je iemands zonden vergeeft, die worden ze vergeven. Als je ze hem toerekent, dan blijven ze hem of haar toegerekend. Dat is nogal wat, vrienden. Vergeving of niet vergeving. Dus het gaat bij die zendingsopdracht wel ergens over. Het gaat in de zending om meer dan, ja, dat je goed contact krijgt met de inheemse mensen, met een andere cultuur. Het gaat om meer dan hulpverlening, hoe belangrijk ook. Het gaat om meer dan verbetering van leefsituaties van mensen. Het gaat om meer dan medische zending, hoe belangrijk ook. Of landbouwkundige hulp. Of om de kindersterfte terug te dringen in die landen. En noemt u maar op. Maar de kernzaak, en ook voor ons trouwens, is toch altijd de verzoening, vergeving van zonde. Dat je zonden worden weggedaan. Zonden, het staat hier in mijn Bijbel in het meervoud. Zonden. Concrete zonden die scheiding maken tussen God en jou. Zonden die in de weg staan. Zonde, Corrie ten Boom die zegt, zonde is zonder. Je hoeft alleen maar een R achter te zetten. Zonder, dat je zonder God leeft. Dat is zonde. Dat is inderdaad zonde. Zonde las ik gisteren nog ergens. Zonde is eigenlijk een soort besmetting. We hebben het vandaag veel over. Besmetting. Zonde geeft een smet in je leven. Zonde is schuld. Zonde is scheiding. En nu heeft de Afrikaanse mens, heeft de voorouderverering. En ieder heeft zo zijn eigen verleden. Geloof in geesten vooral in bepaalde landen. Maar het punt is dat de zonden worden vergeven en worden weggedaan. Toen ik nog zelf voor de zending in Peru werkte, heb ik heel wat mensen ontmoet die daarvan wisten. Die wisten van een eertijds, toen ze in de duisternis leefden, zonder God en nu ze in het licht mochten leven. Doordat ze de zaligmaker, de Salvador, hadden ontmoet. Eertijds en nu. Donker en licht. Een heel contrast. Dan zeiden ze, ik wandel nu in het licht met Jezus. En het donkere dal ligt achter mij. Wat is dat geweldig. Ik denk aan mijn grootvader. Mijn grootvader die dacht vaak dat hij niet zalig kon worden. Dat zijn zonden te groot waren. Zijn verleden. Dat het zo zwart was. En dan werd hij aangevochten op dat punt. En dan zei de duivel, voor jou is het niet of niet meer. Voor jou is het allemaal verloren. Maar toen kwam de Heere God over in zijn leven met Psalm 32. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En toen zag hij in het geloof op het Lam Gods, op de Heere Jezus, dat de zonde der wereld wegneemt. Zonde vergeven, dus dat het verleden wordt uitgewist. Maar nu zit u natuurlijk met een vraag, kan dat dan? Kun je dan elkaar, hè, zo wordt een beetje toch verondersteld dan, dan kun je elkaar de zonde vergeven. Kan ik dat? Kan u dat? Ja. Net voor Pasen was er een biechtvader. Ja, die kon in dat biechthokje niet gaan zitten, want er was geen afstand met de biechteling, met de boeteling, om daar samen mee in zijn hokje te zitten. Dus die priester of die pastoor, die ging op een groot plein, ging de biecht afnemen. Konden de mensen dus een paar meter afstand en dan kon hij toch wel verstaan en konden ze zonde beleiden. En dan kregen ze van hem een soort papier of een soort bewijs dat hun zonden ook vergeven waren. Kan dat zo? Ik denk dat het hier toch wat dieper gaat in Johannes 20. Ik moest zelf denken aan de sleutels van het hemelrijk. Als u de catechismus kent in zondag 31, dan gaat het over die sleutels, over die ambtelijke volmacht. Dat als mensen berouw hebben, dan mag je inderdaad in de prediking, in de verkondiging, de vrede, de vergeving aankondigen. Met volmacht en met zekerheid. En ook in het pastorale gesprek mag dat. We mogen ambtsdragers doen, denk ik, maar ook wel gemeenteleden onder elkaar. Beleid elkaar de zonde. En mag je ook in de naam van Christus samen bidden om vergeving van zonde, dat hij ze wegdoet. Want Psalm 32 is waar. Psalm 103 is waar die we hebben gezongen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons zonden vergeven. Of zonden toerekenen. Dat is de andere kant, hè. Als mensen nou geen berouw hebben, en als er geen verontmoediging is, dan blijft de zonde je toegerekend. En voor toerekenen staat in het Grieks een woordje dat betekent eigenlijk binden. Dus dan blijf je gebonden. Dan blijf je eraan vastzitten. Dan is er geen bevrijding. Dus het is van 2-in-1. Of de zonde ligt op Christus, of de zonde ligt op mijzelf. En dat is ook wel heel ernstig. En daarom is het toch wel heel mooi dat wij vanmorgen dat lied zongen. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonde nu. En reinig mijn hart. Ik hoop dat u dat ook van harte hebt gezongen. Dan is de vergeving en vernieuwing. Dan kunnen we verder. Ook op deze zondag na Pasen. Met deze tekst van vanmorgen. Voor u, voor jou. Voor bange mensen en bange discipelen. Achter gesloten deuren. Kwam Jezus. En hij geeft vrede. Vergeving. En genade. En het eeuwige leven. Wie in de Zoon gelooft. Ik las het net nog onderweg toen ik hier naartoe reed. Daarbij bij Noorderloos net voorbij dat bord. En wie in de Zoon gelooft. Heeft eeuwig leven. Ik denk wat een mooie preek. Hè? Ik kan het vanmorgen niet beter zeggen. Dat bord. Wie in de Zoon gelooft. Niet krijgt. Maar die heeft eeuwig leven. Gelooft zij deze heiland. De Vader. De Zoon. En de Heilige Geest. Te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Bedankt, Arie, voor het mooie lied, ook voor de kinderen. Gesloten deuren, hè, maar dat Jezus binnenkomt. We gaan u zo samen danken en bidden, maar eerst is ook een bericht van overlijden van een zuster van de gemeente. En wilt u misschien gaan staan? Voor ons geheel onverwacht, maar op zijn tijd heeft de Heere tot zich genomen onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder Baldina Kruis van Doorn. Sinds 19 november 2015 weduwe van Adriaan Kruis. In de leeftijd van 91 jaar. Het leven is een damp, staat er. De dood wenkt ieder uur. En komen dus de namen van de kinderen. Jeanette en Arie, Ina, Bert-Jan, ook Thomas, Eline, Lotte, Peter en Pita, Ria en Arjan, Hans en Ingrid en Nathalie. Was een, dacht ik, ook een heel trouwe zuster van de gemeente die heel veel jaren hier zo in de kerk was. En bij het woord van God ook leefde. Ik wil een ogenblik stilte betrachten om aan haar te denken. En ook stil gebed te doen voor deze familie. Tot zover. U hebt op de nieuwsbrief ook veel andere aankondigingen gezien, of de weekbrief noemt u het, geboorteberichten ook, maar eerst ook de vader van Adrie Klop is overleden. Afgelopen vrijdag heeft de begrafenis plaatsgevonden waar Adrie gelukkig wel bij kon zijn. Adrie woont in woonvoorziening, Villa Rank, Wijnkoperstraat 90. We bidden om troost en kracht voor Adrie, haar moeder en de overige familie. We danken met twee families. 9 april werd bij Arjan en Dianne Slingeland geboren Tamar Helena. Haar roepnaam is Tamar en ze is het zusje van Rachel. 15 april werd geboren met Rick geboren bij Kees Vlot en Rianne van Vianen. Levenhofje 20. Rick heet voluit Renko Hendrik. Kees en Rianne berichten ons blij en dankbaar Ricks geboorte en schreven alles is goed met Rick en Rianne. Feliciteren beide ouders en de familiekring. Echtpaar Rijnbrand Dijkstra mag 50 jaar getrouwd zijn. Dan ook dat Piet Gertsen weer uit het ziekenhuis mocht komen. Echtpaar de Groot, Piet en Chris, zijn 35 jaar getrouwd. Nou, die zie ik ook wel voor me, Piet en Chris. Ze zien mij misschien ook wel, dus van harte felicitaties, 35 jaar. Ook wel mooi om dat te gedenken. 35. Je kunt elk jaar ook vieren natuurlijk, maar het is ook een kroonjaar. En dan ook 50 jaar geldt dat voor andere families. Oh nee, dat is de dominee. Dominee is 50 geworden. Nou, dominee IJzinga, of zijn vrouw of kinderen. 50 jaar. Toen ik hier kwam was ik 40. Maar hij is nu 50. Ja, maar ik hoop dat hij hier gezegende tijd mag hebben. Als ik het zo lees, voelt hij zich hier wel als een vis in het water. In het Gorinchemse. Ga hem goed, hè, met allen die hem lief zijn. Dus tot zover de berichten. Misschien dat ik ook iets vergeten ben, maar dan neemt u mij dat niet kwalijk. Laten we samen danken en bidden voor al de zegeningen. Heren, we danken u dat we ook op deze wijze het woord mochten hebben vanmorgen. Anders dan anders. Maar toch dit stukje uit Johannes 20. Het zou ons toch ook echt kunnen raken, persoonlijk en ook van onze taken in het leven. Want U zendt de gemeente ook de wereld in, dicht bij huis en ver weg. Om ook in deze tijd, misschien tegen deze en gene, toch iets getuigends te kunnen zeggen van u. Dat ondanks de crisis, of juist in de crisis, u er wilt zijn. Omdat er een kruis gestaan heeft op Golgotha. En er een open graf was. En dat Jezus zegt, ik leef en gij zult leven. En dat bidden wij vooral ook voor de families die verdriet hebben. We hebben de namen genoemd. Als er leegte is en gemis en pijn. Wilt u ook dan juist spreken van vrede? Vrede, zei u. Als we het zo nodig hebben, o God. We hebben allemaal wel ons verdriet. Ook kinderen soms, of kleine kinderen ook. Als er ziekte is of zorg. Of als iemand is gestorven. En elke dag horen we ook voor de media zoveel mensen die gestorven zijn. Wat hebben we dan de boodschap van u nodig, o God? Maar er is ook blijdschap. Er zijn kinderen geboren. We hebben de namen genoemd. Er zijn huwelijksjubilea. En er zijn zoveel zegeningen meer. Ook dat Joshua in Utrecht mag gaan studeren. Dat hij gelukkig nu mag verder gaan met wat hij zo graag wil. En zo zijn er ook voor jongeren dankpunten. Als we ze maar echt opschrijven en u daarvoor erkennen. Elke dag is eigenlijk een zegen, ook in deze tijd als het allemaal niet zo makkelijk is. Het zijn uw gunstbewijzen, dat we niet vernield zijn. Uw trouw is elke morgen nieuw over ons. We bidden samen voor de gemeente. Dank u voor de dominee die jarig mag zijn. We bidden voor alle dominees hier in Gorinchem, alle ambtsdragers en zoveel taken ook te doen in deze tijd. Om elkaar niet uit het oog te verliezen, maar juist te bemoedigen en de weg te wijzen. Bidden voor mensen in het ziekenhuis. Ook hier. In het Beatrix ziekenhuis. Maar al die ziekenhuizen, waar zoveel spanning, zijn er wel genoeg IC-bedden. En gelukkig kwam het niet tot 2400. Maar is het nou 1400? Misschien is dat ook wel een gebedsverhoring. En niet alleen allerlei technische middelen die voorhanden waren, maar ook een verhoring, omdat mensen daar toch wel echt mee bezig zijn geweest. Hoe moet het? Maar nu ook vooral voor de verpleeghuizen. En voor allen die daar werken. Om alles wat nodig is om toch de taak te kunnen volbrengen, o God. We leggen alles in uw handen. Voor deze grote wereld ook. Amerika. Zoveel mensen ook gestorven zijn en besmet zijn. Leer ons onder u te zwijgen, onder u te buigen en het alleen van u te verwachten. Want als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Bidden van onze regering, of de dinsdag weer een boodschap zal zijn. Het geeft dan wijsheid wat meegedeeld kan worden aan ons land en volk, wat verstandig is op dit moment. Wij kunnen het niet overzien, maar geef ons, Heren, uw nabijheid, kracht en troost, ook van mensen, de ZZP'ers en anderen, die zo lijden, ook economisch. Maar wilt u alstublieft ook mededeelzaamheid geven, ook aan elkaar, om elkaar te helpen waar het mogelijk is. Zo leggen we alles voor u neer. Deze wereld, sprinkhanenplagen in Afrika, vreselijk. Bidden voor Harm en Maria, Kees en Rahel en allen die ook in de dienst van de zending zijn uitgezonden. En geef mensen ook de kracht van u. En de volharding. En de zekerheid. En de Heilige Geest. Om het te kunnen volhouden. Bidden voor Marjan Loren de Jong, als ze niet naar andere mensen toe kan om op bezoek te gaan. Ze heeft gevraagd om ook van haar te bidden. Als ze alleen is, wilt u haar ook zeer nabij zijn. Zo leggen we alles voor u neer. Scholen, het onderwijs, hoe het allemaal verder moet. Deze zondag ook. Neem ons onder uw hoede. Trouwe God. We danken u. toch weer in deze kerk mochten zijn. Tenminste, wij hier met een groepje. Deze kerk waar u al zo vaak gesproken hebt. En waar u door de eeuwen heen uw woord hebt laten klinken. En we danken u daarvoor dat dat doorgaat, op welke wijze ook. Ook in de huizen en ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Laat uw woord altijd bij ons zijn. Want uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen en zinnen strelen. Hoor ons bidden en vaart onze dank. In Jezus' naam. Amen. We zingen nog een vers van Psalm 105. Dat is een zendingspsalm. Doet zijn glorierijke daden overal de volkeren verstaan. De eerste twee versen van Psalm 105. Zover. Ik ben altijd gewend om bij de uitgang u de hand te geven. Dus dat doe ik dan allemaal live. Je mag elkaar geen hand geven, maar ik doe dat dus zo. Of ik kan u ook een omhelzing geven, mij betreft. Dat mag helemaal niet, maar doe het toch maar. Want ik hou altijd wel een beetje van Gorkum. En ik vond het fijn dat ik ook vanmorgen weer dit woord mocht doorgeven. Ook al is het anders dan anders, maar God blijft trouw en hij laat gelukkig niet los wat zijn hand begon. Ontvangt u de zegen des Heren. En gaat u heen? Ja, u gaat heen. De anderen blijven dan waar ze zijn. In vrede, de vredegroet. De genade van onze Heer Jezus. De liefde van God de Vader. De gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u en met jullie allen.